Lucas 7, vers 38. Daar gaat het over een zondares die in het huis komt waar de Heer Jezus op bezoek is. En dan staat er, zij ging wenend achter hem staan bij zijn voeten. En begon zijn voeten met haar tranen nat te maken en droogde ze af met de haren van haar hoofd. En zij kuste zijn voeten innig en zalfde ze met de balsem. Dan uit hoofdstuk 8, vers 35, daar gaat het over de genezing van een bezetene in het land der Gerazenen. Zij nu liepen uit, dat zijn die Gerazenen, om te zien wat er was gebeurd. En zij kwamen bij Jezus en vonden de mens van wie de demonen waren uitgegaan aan de voeten van Jezus zitten, gekleed en goed bij zijn verstand. En zij vreesden. Vers 41. En zie, er kwam een man genaamd Jairus. En deze was een overste van de synagoge. En hij viel aan de voeten van Jezus en smeekte hem in zijn huis te komen. Omdat hij een enige dochter van ongeveer 12 jaar had en deze op sterven lag. Uit hoofdstuk 10... Vers 38. Het gebeurde nu terwijl zij reisden dat hij in een dorp kwam en een vrouw genaamd Martha ontving hem in haar huis. En deze had een zuster Maria geheten, die ook aan de voeten van Jezus zat en naar zijn woord luisterde. En dan nog hoofdstuk 17. Dan gaat het over de reiniging van de 10 Melaatse mannen. Vers 15, een van hen nu, toen hij zag dat hij gezond was geworden, keerde terug, terwijl hij met luider stem God verheerlijkte. En hij viel op zijn gezicht aan zijn voeten en dankte hem, en deze was een Samaritaan. Als mijn geheugen mij niet bedriegt, zijn dat de 5 keren in het Lucas-evangelie waar wij lezen dat een mens gezeten is aan de voeten van de Heer Jezus. En dat is een heel bijzondere plek. Daarom hebben we daar ook in dat prachtige opwekkingslied van gezongen. Maar in wezen is het niet anders dan wat wij gezongen hebben in Psalm 25. Daar wordt niet over voeten gesproken, maar daar vinden we die mooie uitdrukking: Gods verborgen omgang vinden zielen waar zijn vrees in woont. De NBG-vertaling staat daar Gods vertrouwelijke omgang. En als u er nog een heleboel vertalingen naast legt, dan zult u zien dat die elke keer wat anders hebben. In het Hebreeuws staat er namelijk maar één klein woordje voor die uitdrukking verborgen omgang. Een drieletterig woord, sod, dat is alles. En dat woord betekent geheim. Dat is de grondbetekenis. Gods geheim. In de berijmde psalm keert dat woord terug een paar regels verder. Dat zijn over het heilsgeheim. Maar dit woord soort betekent dat eigenlijk. Maar geheim betekent in dit verband zoveel als intimiteit. De omgang met de Heere God is iets intiems. En met intiem bedoelen we dat het vertrouwelijk is, maar ook dat een ander er niet van weet. Het is als in het huwelijk. De relatie van man en vrouw is een geheimenis. De mensen die daar het meest van af weten, behalve man en vrouw zelf, zijn de kinderen. En zelfs die kinderen kunnen er hoogstens aan de rand van staan. Het is een relatie die ten diepste het geheim is van 2 mensen. En woorden als vertrouwelijkheid, woorden als intimiteit, woorden als gemeenschap horen daarbij. Nou komen we in de buurt van wat bevinding is. Het gebeurt niet vaak dat ik over een onderwerp spreek, over een thema wat dat woord helemaal niet in de Bijbel voorkomt. Elke kenner van de Statenvertaling begint nu onmiddellijk op te spelen, want die vertelt ons dat het wel 1 keer in de Bijbel voorkomt, namelijk alleen in de Statenvertaling, zelfs niet eens in de herziene Statenvertaling. En dat is in Romeinen 5. Eén keer. En daar betekent het heel wat anders dan wat het normaal in bevindelijke kringen betekent. Er staat in mijn vertaling in hoofdstuk 5, vers 3 van de Romeinenbrief. En dat niet alleen, maar wij roemen ook in de verdrukkingen, daar wij weten dat de verdrukking volharding werkt. En de volharding beproefdheid en de beproefdheid hoop. Dat woord voor beproefdheid, dat is in de Statenvertaling bevinding. Helpt dat om te weten wat het is? Nauwelijks. Maar beproefdheid is ongeveer de beste weergave die je kunt bedenken. Paulus gebruikt dat woord als hij het over Timotheus heeft tegenover de Filippenzen. Die moeten ervaren de beproefdheid van Timotheus. Hij is iemand die, ook al is hij nog relatief jong, al heel wat heeft meegemaakt en daar is hij goed uitgekomen. Het is als goud of zilver dat je in de oven brengt en op de proef stelt en het komt er goed uit. Dan ben je beproefd. Als ik een klein taallesje mag geven, bevinding heeft natuurlijk te maken met bevinden, dat spreekt vanzelf. Daardoor werd Rini ook op het verkeerde been gezet. Want zij dacht aan het woord bevindingen. De commissie heeft de zaak uitvoerig onderzocht en is tot de volgende bevindingen gekomen. Ja, helaas, daar heeft het niet veel mee te maken. Wel iets. Maar als je het in Nederlands wil weergeven met een woord dat er het dichtst bij komt, dan zou je moeten vertalen ondervinding. Ondervinding, oftewel ervaring. Het lijkt dus wel een beetje op dat beproefd zijn. Je bent pas beproefd als je door bepaalde ervaringen heen gegaan bent en daar goed uitgekomen bent. Dan ben je beproefd. Dat ben je niet als je een stuk leerstof in je hoofd hebt geprent en je hebt daarover examen gedaan en je weet het nog helemaal, maar in de praktijk ben je nog een nul. Ik weet niet of dat nu nog zo is, maar er waren heel wat bedrijven die hadden liever jongens van de technische school dan HTS'ers of helemaal de jongens uit Delft, want die wisten veel meer dan de jongens van de HTS, maar ze hadden veel minder praktische ervaring. De jongens waren duurder en het duurde een hele tijd voordat je ook nog wat aan ze had. De jongens van de HTS die hadden meer bevinding, in de zin van ondervinding, meer ervaring. Die waren beproefd door de praktijk. Nou, dat is dus vreemd. We hebben een woord dat niet in de Bijbel voorkomt, behalve één keer in één vertaling en dan nog een beetje andere betekenis. En dat toch zo'n grote rol speelt, dat wij zelfs spreken over de bevindelijk gereformeerde richting. Dat is nuttig, want er is nog een andere gereformeerde richting. U zult zeggen, ja, je hebt er wel 20, maar globaal gesproken kun je ze bijna allemaal, voor zover het orthodoxe christenen zijn, bijbelgelovige christenen zijn, ze onderbrengen in de reformatorische kring in deze twee groepen. De ene noemen we bevindelijk gereformeerde en de andere noemen we orthodox gereformeerde. Dat vind ik een term van niks, want dat suggereert dat die bevindelijke niet orthodox zijn. Nou, de bevindelijke zijn wel orthodox, maar die orthodoxe zijn niet bevindelijk. Dus het zijn geen goede termen. Ik noem ze liever altijd, die orthodoxe, de geestelijke nazaten van Abraham Kuyper. Kuyperiaantjes. Maar om het ingewikkeld te maken, Kuyper was veel bevindelijker dan mensen denken. Als je naar zijn levensverhaal kijkt, was hij zelf eigenlijk ook een zeer bevindelijk man. Geleidelijk aan zal u duidelijk worden wat dat betekent. Stapje, stapje. Niet alles in één keer weggeven. Daar was ik doodsbenauwd dat Rienik het zou gaan vertellen. Maar gelukkig, dat is niet gebeurd. Het moet rustig aan worden opgebouwd. Wat zijn nou het verschil tussen bevindelijk gereformeerde en, laten we dan toch maar die term gebruiken, orthodox gereformeerde? Als u nou hier evangelisch bent, dan denkt u, dat zal mij worst wezen. Wat heb ik daarmee te maken? Nou, daar hebt u heel wat mee te maken. Want het is in Nederland onmogelijk om je een beetje rond te bewegen zonder op reformatorische christenen te stuiten. Daar zijn er gewoon veel meer van. Ik ervoer dat destijds de EO is opgezet door een handvol puur evangelische mensen. Binnen 15 jaar hadden de reformatorische helemaal overgenomen. En dat kwam gewoon door hun gigantische aantallen. 80% van de aanhang van de EO was, ik weet niet hoe dat nu is, was hervormd. Ja, dus hadden die mensen ook veel in de melk te brokkelen. Als een buitenlander mijn dogmatiek leest en zegt, ja, het is een evangelische dogmatiek, maar waarom staat er zoveel gereformeerd in? Ik zeg, ja, we hebben nou eenmaal dat soort mensen heel veel om ons heen. Dus ik vind dat elke evangelische vanavond goed moet opletten om daardoor zijn reformatorische broeders en zusters een beetje beter te leren begrijpen. Nou, wat is het verschil tussen die twee groepen? Het is eigenlijk een heel oud verschil. We zeggen wel eens een keer, het is het verschil tussen Apollo en Dionysus. Maar dat zegt u misschien niet zoveel. Dat waren twee goden bij de oude Grieken. En Apollo die stond vooral voor het hoofd. Voor het intellect. Hij is de god van de wijsheid, maar dan wel heel sterk de intellectuele wijsheid. Dionysus is de god van de extase. Daar wordt hij ook verbonden met de wijnoogst. Want de wijn helpt enorm om in extase te raken, dat weet u. Dus daar wordt hij daarmee verbonden. Maar dat zet je ook een beetje op het verkeerde been. Het is eigenlijk, laat ik het maar zo zeggen, dan hoef ik geen beroep te doen op die oude Griekse goden. Het is eigenlijk het contrast tussen gevoel en verstand. Ik ga het uitwerken. Eigenlijk heb je drie soorten christenen. Maar die derde die gaan we niet zo erg noemen. Dat zijn de Martha's. Daar hebben we het even over gehad in Lucas 10. Dat zijn de doeners. Je hebt nog wel meer categorieën, maar we gaan het niet ingewikkeld maken. Bevinding is al moeilijk genoeg. Je hebt de doeners, de activisten. Hun belangrijkste lichaamsdeel is de hand. Die willen de hand uit de mouwen steken. Je hebt de orthodoxen. Hun belangrijkste lichaamsdeel is het brein. En de bevindelijke en hun belangrijkste lichaamsdeel is het hart. Dat is wel heel erg grof ingedeeld. Maar het probleem doet zich in de geschiedenis lang voordat je reformatorische christenen had, altijd weer voor. En je hebt het precies zo onder evangelische christenen. Alleen noemen ze het daar anders, maar het is precies hetzelfde. Het is dit verschil. Het is het verschil tussen christenen die altijd hameren op de zuivere leer. Daar gaat het om. Het christendom is verloren als we niet de zuivere leer handhaven. Dat zijn de Kuiperianen. En die hebben er ook een heel wat in gepresteerd. Die hebben daar degelijke scholen voor opgericht en degelijke theologische werken geproduceerd. Vele mag je wel zeggen. Daar is ongelooflijk veel ijver aan de dag gelegd. Maar het grote gevaar daar is dat je zo koud wordt van op den duur als ik weet niet wat. Ik herinner me, ik heb u al eerder verteld, dat moet u mij vergeven. Maar ik heb als mentor op de Evangelische Hogeschool vele, vele studenten door mijn handen mogen laten gaan. En één jongen vertelde dat hij in een kleine gemeente zat, ik zal het merk niet noemen. Maar hij had daar privéonderwijs gehad. Van een godsdienstonderwijzer. En die man deed vreselijk zijn best. En die heeft die jongen 6 jaar lang alle formulieren van eenigheid bij proberen te brengen. En hij kende ze zo ongeveer uit het hoofd. Dat is toch knap, hè? Ik bedoel, de evangelische mensen zitten op dit moment te denken, wat zijn dat, die formulieren van enigheid? Hè? Even over het verschil, hè? Deze jongen kende ze bijna helemaal. En toen vroeg ik aan hem, heeft die brave godsdienstonderwijzer jou ooit gevraagd eigenlijk hoe het nou van binnen bij jou eruit zag? Wat dat nou deed met jou? Of je nou ook persoonlijk een relatie had tot die heer over wie die formulieren toch heel uitvoerig spreken? Toen keek hij mij stom verbaasd aan. Hij was zelfs nog niet eens op de gedachte gekomen dat hij iets gemist zou kunnen hebben. Hij zei nooit, in al die 6 jaar niet. Nou was dat misschien in die tijd, dus al een tijdje terug, ook wat minder gebruikelijk dan nu, maar toch, ik was er erg door geschokt. Ik dacht, dat kan dus. Ik herinner mij een andere gelegenheid dat ik aan de studenten vroeg, wat vinden jullie van de volgende studenten, volgende stelling? Dat zijn dus nog steeds EH-studenten. Wat vinden jullie van de volgende stelling? Als je alles gelooft wat er in de formulieren van enigheid staat, je bent daar werkelijk van overtuigd, dan ben je een kind van God. Nou, de vingers van alle Kuiperianen vlogen in de lucht. De evangelisch wisten niet wat ze antwoorden moesten, want die wist niet waar het over ging. En de bevindelijken wisten niet wat ze moesten antwoorden, want die zouden natuurlijk zoiets nooit zeggen. Nou zou u bijna denken dat ik het opnam voor die bevindelijken, maar die hebben ook een probleem. Ik herinner mij eens een keer dat ik met zo iemand sprak. Een goede man, maar die ontdekte al gauw dat ik niet bevindelijk gereformeerd was. Dus ik merkte al heel spoedig dat ik een stempeltje opgedrukt kreeg. En ik deed mijn Bijbel open en ik wees op dit en wees op dat. En toen zei hij, doe die Bijbel nou maar eens dicht. Hij zei, je moet niet over de waarheid spreken, je moet uit de waarheid spreken. Dat is het probleem daar. De Bijbel kan daar heel makkelijk dicht blijven. Want in de eerste plaats, hoe die Bijbel uitgelegd moet worden, dat weten we al door de oudvaders. Door hele generaties die het allemaal voor ons gedaan hebben. Het enige waar jij je druk over moet maken, dat is in hoeverre het nou een zaak van jouw hart geworden is. Je moet niet over de waarheid spreken, dat doen die Kuiperianen. Je moet spreken vanuit de waarheid, daar gaat het om. Toen ik hem vervolgens sprak, vroeg of hij uit de waarheid sprak, toen, en dat vind je heel vaak in zulke gevallen, begon hij terug te deinzen, want dat wist hij niet zeker. Hij hoopte het. Hij vertrouwde erop, of misschien wel dat het hem ooit nog eens geschonken zou willen mogen worden. Nou weet ik wel dat ik het een beetje zwart-wit voorstel, maar dat is om het een beetje duidelijk te maken. Het gevaar als je het vanaf de gevoelskant, de bevindelijke kant, waar het over gevoel, over beleving, over geloofservaring gaat, met alle mooie kanten daarvan, de verborgen omgang met God, intimiteit, daar kan op den duur de Bijbel heel makkelijk dicht blijven, want het gaat om het innerlijk leven. Aan de andere kant blijft die Bijbel altijd open, maar je moet niet vragen naar het innerlijk. Ik weet dat er, dat is misschien wel 30 jaar geleden, dat een bekende professor in vrijgemaakte kringen in het Nederlands Dagblad de vraag opnam, dat was een vraag uit een interview, zijn onze studenten bekeerd? Nou, dat gaf daar een storm. Dat was een onfatsoenlijke vraag. Die studenten hadden allemaal belijdenis gedaan in de kerk en daarmee uitgesproken dat in deze kerk de ware leer verkondigd werd. En die hadden allemaal het verlangen om theologie te gaan studeren. En nou werden ze behandeld alsof ze een stelletje heidenen waren, aan wie de vraag gesteld moest worden of ze eigenlijk wel bekeerd waren. Het was not done. En dat is tot op de dag van vandaag in sterke mate nog wel zo. Wel nu de dingen veranderen, ze gaan meer door elkaar lopen, maar het gegeven is er. Dat is heel interessant, ik vind het ongelooflijk boeiend. Om dit allemaal te begrijpen, te doen, juist omdat ik buitenstaander ben. Hoewel, onderschat mij niet, ik heb een oud-oom gehad, die ouderling was in de gereformeerde gemeente in Nederland. Dat is nog eventjes een graadje meer dan gewoon gereformeerde gemeente. Dus Kuiperianen heb ik niet in de familie. Ik weet niet, mijn grootvader is gedoopt door een hervormde dominee die 3 maanden later dolerend is geworden. Want dat is de enige invloed van die kant die in mijn familie is binnengedrongen. Dus daar kan ik niet over meepraten. Maar het fascineert me enorm. En ik zal u vertellen, dat is omdat ik het in evangelische kringen precies net zo tegenkom. Want het heeft helemaal niet met gereformeerd te maken. Dit heeft te maken met de menselijke natuur. Het is helemaal niet zo geestelijk als u denkt. Het heeft te maken met de menselijke natuur. Je hebt ook bij in evangelische kringen mensen die dol zijn op bijbelstudie en die het daar ook ver in brengen en daarin soms ook theologie gaan studeren. In Amerika en in dat soort landen is dat natuurlijk veel sterker, want daar zijn de evangelische verreweg in de meerderheid en die hebben daar belangrijke universiteiten waar de jongelui naartoe kunnen. Maar je vindt ook daar, en dat vind je vooral bij een kring als de charismatische beweging, waar het allemaal gaat over gevoel en over beleving. Heel sterk. Hoe vreemd het ook klinkt, oud-gereformeerden en acharismatische hebben meer gemeen dan je zou denken. In veel opzichten zijn ze absolute tegenstellingen. Je hoeft maar 1 minuut bij beide diensten binnen geweest te zijn en je weet het. Maar in dit opzicht, gebrek aan theologische belangstelling. Ik bedoel, de bevindelijken hebben ook geen universiteiten. Ze hebben hogescholen. En daar worden de oudvaders bestudeerd. Prima. Maar dat betekent, dat is illustratief. Theologie is niet zo erg belangrijk. Want dat is allemaal van het? Precies, van het hoofd. En het komt op het? Hart aan, juist. Die vindt daar ook geen grote theologen. De grote theologen, die hebben 300 jaar geleden geleefd. Terwijl bij de Kuiperianen heb je heel grote theologen gelezen die vandaag nog steeds bestudeerd worden, ook door hervormde mensen. Kuiper en Bavinck niet te vergeten, en Gerrit Berghouwer en zo ongelooflijk veel. Dat is heel fascinerend. Die geringe belangstelling voor theologie en die geweldige belangstelling voor theologie. heel interessant is, en daar hou ik over op, over die bewegingen te vergelijken, dat is de rol van de dominee. Een bevindelijk gereformeerde dominee zal altijd, ik weet, er kwam er eentje tegen die ik goed kende, in een klein dorp stond hij daar, het was een gereformeerde bonde trouwens, maar in dat opzicht stond hij daar heel dicht bij trouwens, die behoren eigenlijk ook wel tot de bevindelijk gereformeerde gezinde. Hij liep in een zwart pak rond en ik zei, joh, loop je altijd zo rond hier in dat dorp? Ja, zei hij, dat moet wel. En hij legde me dat ook uit en toen begreep ik dat ook. Ik heb altijd nog wel eens gedroomd van hervormde dorpsdominee te mogen worden, maar dat is een beetje laat nu. Maar als ik het zou worden, dan zou ik er ook zo bij lopen, ja. Terwijl die Kuiperiaanse dominees, die moeten er vooral zo gewoon mogelijk uitzien, hè. Ik denk het liefste zouden ze nog met de trui aan de preekstoel opgaan. En dat is heel typerend. Want als het om de theologie gaat, om het verstand, is er veel meer gelijkheid. Goed, hij heeft dan theologie gestudeerd, maar er zijn helemaal mensen in de kerk die hebben wat anders gestudeerd. Je bent vooral gewoon onder de mensen zo gewoon mogelijk. Je ziet dat ook de preekstoelen daar zijn veel lager. Dat is geen flauwekul. Het is allemaal heel bijzondere dingen. Als je vroeger een hervormde of een gereformeerde kerk binnenging, dan wist je altijd meteen wat de hervormde en de gereformeerde was aan de hoogte van de preekstoel. Dat is geen flauwekul. In een bevindelijk gereformeerde kring staat de dominee op een onnoemelijk veel hoger voetstuk. Om exact dezelfde reden waarom in de charismatische beweging de voorganger ook op zo'n groot voetstuk staat. Het is zo boeiend om dat te zien, terwijl ze zo verschillend zijn. Maar er zit dezelfde reden achter. Dit is de man van God. Hij staat in rechtstreekse verbinding met de Allerhoogste. Wij zijn nog lang niet zo ver. Maar hij wel. Hij vertegenwoordigt als het ware. Misschien zeg ik het voor uw gevoel een beetje zwart-wit. Maar ik zeg het dan toch, dan is het in ieder geval duidelijk wat de verschillen zijn. Hij staat op een veel hogere vlak dan de gewone gemeenteleden. Hij heeft toch nog iets, ook van die bemiddelende functie. Je ziet het weer aan de hoogte van de preekstoel. Je ziet het aan zijn gewaad. Je ziet het aan vooral aan de status waarmee hij behandeld wordt. In dat soort gemeenten wordt de dominee heel wat minder vaak getutoieerd, zeg maar eigenlijk rustig praktisch nooit. Ik vroeg eens naar de naam van een dominee, dat had ik nodig voor een van mijn boeken. En ik zag dat die man altijd met zijn voorletters, want ik zeg, hoe heet die man eigenlijk? Niemand wist dat. Niemand wist hoe die bekende dominee van zijn voornaam heette. Nou, dat is bij Kuiperiaantjes ondenkbaar. Want daar is ze vooral heel gewoon. Nou, hebben jullie nou het idee dat meer van bevinding weet? Nee. Maar het is wel ontzettend boeiend om te begrijpen waar het over gaat. Bevinding heeft te maken met deze kant. En daar tegenover staat het heuft. Maar bevinding, trouwens, laat ik nog even dit zeggen. Ik trek geen partij vanavond, hè. Want ik vind het boeiende, maar ook een beetje het pijnlijke, dat ze allebei zo verschrikkelijk gelijk hebben. Theologie is absoluut het zwakste punt in de bevindelijk gereformeerde beweging. Behalve in de hervormde kerk. Want daar heb je en bij de herstelde hervormde is dat ook zo. Daar heb je natuurlijk altijd een heel sterke theologische traditie gehad. En daar is dat probleem eigenlijk niet zo. Wat dat betreft zou dat het ideale midden zijn, zal ik maar zeggen. Staan in een sterke theologische traditie en zijn toch heel sterk bevindelijk ingesteld. Maar ze hebben in ieder geval een degelijke opleiding gehad. Maar als je zo heel sterk op die lijn zit, het gaat om het hart, dan komt de theologie, dat gaat ten koste van de theologie. Maar als je zo heel sterk op de lijn zit van de rechte leer, de orthodoxie en het uitpluizen van de leer, dan is het gevaar dat het een ontzettend koude bedoeling is. Ik heb bij de ene groep pijn geleden, zou ik bijna letterlijk zo zeggen, vanwege de theologische zwakheid, waardoor men mensen napraat van 300-400 jaar geleden, alsof men bijna niet voor zichzelf durft te denken. En ik zie aan de andere kant de meest diepzinnige theologische discussies, terwijl je ze af en toe door elkaar zou willen rammelen en diezelfde vraag zou willen stellen die 30 jaar geleden in het Nederlands Dagblad stond. Ben je eigenlijk wel bekeerd? Zou ik dan een beetje uitdagende vraag vinden, hoor. Maar allebei trouwens, nou ga ik helemaal iets ergs vertellen. Als je die vraag stelt aan iemand, dan kan die uit elkaar ploffen. Maar dat is een hele Bijbelse vraag. De vraag van Paulus in Handelingen 19, die ontmoet 12 discipelen van Johannes de Doper. Die mensen weten een heleboel, maar ook weer niet genoeg, want ze kennen alleen maar de doop van Johannes. En dan praat Paulus met hen en hij zegt, wat is er dan met die mensen aan de hand? Ze missen iets. En dan stelt hij op een bepaald moment de vraag, zegt, hebben jullie eigenlijk wel de Heilige Geest ontvangen toen jullie tot geloof kwamen? Nou, die vraag moet je eens in Nederland neerleggen. Zowel aan de ene kant als aan de andere kant. Aan de ene kant, omdat mensen die zo doorkneed zijn in de schriften, net als Apollos, die was ook doorkneed in de schriften. Mooi is dat. En dan komt er een zuster naar hem toe en een broeder, Priscilla en Aquila. In de Statenvertaling staat Aquila en Priscilla, want het is toch te dol dat die zuster daarvoor op staat, hè? Maar we weten uit de handschriften dat zij echt voorop staat. Want als het van die twee gaat, denk ik, wij kennen ook wel zulke echtparen. Als het erom aanging om uit te leggen hoe het in elkaar zat, dan moest je Priscilla hebben. Toch? Kennen wij het er ook wel? En er is niks mis mee. Ik was eens een keer in een gemeente in Schotland, waar alleen de broeders aan het woord mochten komen. En die zaten met het was een bijbelbespreking en die zaten met een zeer ingewikkeld probleem. En ze kwamen er niet uit. En na afloop van de samenkomst buiten op straat drommelden ze allemaal om zuster zo en zo heen. Want ze wisten, die heeft het antwoord. Maar die mocht dat in de samenkomst natuurlijk niet zeggen. En die heeft die broeders toen uit de brand geholpen. Priscilla, die wist het. En er staat, ondanks dat hij doorkneed was in de schriften, dat Priscilla en Aquila met z'n tweeën deze goede man verder geholpen hebben. Dat kan dus. Je kunt doorkneed zijn in de schriften en toch soms een zuster of een broeder nodig hebben die je geestelijk een heel stuk verder brengt. Maar omgekeerd ook. Je kunt praten over bevinding, maar wat is jouw basis? Als we geen degelijke theologie meer hebben, komt elke wind van leer op ons af. En we hebben te weinig wapens om daartegen in te gaan. Daarom pleit ik voor geen van beide, of beter gezegd, ik pleit voor allebei. Want ik zou zo graag willen dat wij de balans hadden. De innerlijke geloofsbeleving en aan de andere kant een degelijk onderwijs van de leer van de schrift. Dat. Maar nogmaals, ik zou tegen die groep nog wel eens willen vragen, die Kuiperianen. Hoe vaak zit jij aan de voeten van Jezus? Dat is ook daar een volkomen ongebruikelijke vraag. En dat is zo mooi wat we hier lezen. Aan de voeten van Jezus zitten. En het mooie is, bevinding heb je in allerlei maten en soorten. En vanavond dacht ik ineens, hey, er zijn 5 redenen om aan de voeten van de Heer Jezus te zitten en heb je 5 typen bevinding. Dankzij dat lied. Dus jij bent verantwoordelijk, Yvonne, voor deze preek. Heb jij het samengesteld vanavond? Ja, wat zeg je? De lied, dat bedoel ik. Maar dat is helemaal, als je kijkt naar iemand als... het begint met die zondares. Dat is natuurlijk een mooi verhaal, hè? Dat sluit weer aan bij de vorige keer. De zondares die zoekt naar vergeving. Maar denk erom, als een mens voor het eerst tot de Heere God komt, in dit geval tot de Heer Jezus komt, met belijdenis van je zonde, terwijl deze vrouw geen woord zegt, maar de tranen over haar wangen stromen, en dan aan de voeten van de Heer Jezus terechtkomt, om uit zijn mond te horen dat haar vele zonden haar vergeven zijn, daar begint alle ware bevinding. Dat is ondervinding. Dat is geloofservaring met de Heere God. Luister, ik ben zelf ook in een kring groot geworden. En nogmaals, in die tijd deed je dat ook niet. Vragen naar iemands binnenkant. Waar ik heel veel bijbellessen heb mogen volgen. En waar men wel eens groot met mij was, omdat ik een voorlijk ventje was. Dat merkte ze wel. En ik denk, nou, waarom hebben die mensen nou nooit, niemand? Mijn eigen vader kwam het nog het dichtste bij. Ja, je zou zeggen, als die het al niet kon, wie dan wel? Maar al die mensen die mij zoveel bijbelonderricht hebben gegeven. Waarom vroeg nooit iemand naar mij? En leef je nou ook uit de waarheid, om het nou eens op bevindelijke manier te zeggen? Je weet nu al op zo'n jonge leeftijd zoveel over de waarheid. Maar heb je ook al mogen leren leven uit de waarheid? Wat betekent dat dan voor jou? Soms vraag ik heel eenvoudig aan mensen, wat betekent de Heer Jezus voor jou? Heel simpel. Maar dat vinden Kuiperianen een rare vraag hoor. Dat vinden ze, ze zeggen het soms ook gewoon, ja dat vind ik zo'n evangelische vraag, of een bevindelijke vraag. Daarmee bedoelen ze, ik geef geen antwoord. En ze zouden ook grote moeite hebben met het antwoord. Zeg maar, dat is hun probleem. Ik heb van beide het probleem aangegeven. Ik heb ook van beide de sterke kant aangegeven. Wat betekent dit? Ik heb het wel eens gehad met, ik doop niet zo vaak, ik ben net als Paulus. Ik ben niet gezond om te dopen. Maar het komt wel eens voor, net als bij Paulus. De rest houdt de vergelijking met Paulus op. Maar in dit opzicht, maar een enkele keer heb ik het wel eens gedaan. En dan duw ik ze eerst de mond, de microfoon onder de neus en dan vraag ik, waarom ben je gedoopt hoor? En soms ben je niet zo erg happy met het antwoord. Er komt te veel God in voor en ik vind ook dat Jezus erin moet voorkomen. Anders weet ik niet of ik een moslim of een jood of wat ik ook doop. Maar het lost dat heel eenvoudig op. Ik zeg dus niet van nog meer. Daar waren die mensen helemaal zenuwachtig van. Ik steek die microfoon onder de neus en ik vraag, wat betekent de Heer Jezus voor jou? Nou, dan gaan de oogjes glimmen en dan komen er een paar prachtige woorden. En hij weet, het zit goed. Dat is een oerbevindelijke vraag. Zie je, Rineke, het is helemaal niet zo ingewikkeld. En dat is het eerste, deze vrouw, als je aan deze vrouw gevraagd had, toen ze weggaan was bij de voeten van de Heer Jezus. Wat heb je daar nou beleefd? Wat is nou jouw ondervinding? Welke bevinding heb je daar opgedaan? Dan zou ze iets dergelijks gezegd hebben als de Samaritaanse vrouw. Deze man heeft mij alles verteld wat ik gedaan heb. Maar bovendien, deze man is de heiland van de wereld. Ik heb bij hem heil gevonden, vergeving gevonden. Geweldig. Die tweede man is die bezetene. Die zo bezeten was. Dat hij naakt rondliep tussen de rotsen. En dat geen 5 of 10 mannen hem konden vastbinden. En als ze hem vastgebonden hadden, rukte hij zich weer los. Als er ooit een mens is geweest in de macht van Satan, dan is hij het. En bij de Heer Jezus gaat het, daar ga ik nog niet over uitweiden, ook niet zo 1, 2, 3. Dat is best een ingewikkeld geval hoor. Als de Heer Jezus tegen hem zegt, ga uit, dan gebeurt er maar niks in eerste instantie. Dan gaat hij met die demonen praten. Dan zegt, wie zijn jullie eigenlijk? Dan moeten ze hun identiteit prijsgeven. En dan pas zie je tenslotte dat ze willen wijken voor de naam van de Heer Jezus. Dit was een grote tegenstander. Denk niet dat het bij de Heer Jezus altijd met een knip van de vinger ging. Maar dan het wonder. Als dan die legio, dat legioen demonen ervan doorgaan. Dan staat er dat deze man, waar die kleren zich al vandaan gehaald heeft, dat weet ik niet. De discipelen en de Heer Jezus hadden ook niet zoveel reserve goed bij zich. Liepen niet met koffers rond. Maar hij zit daar gekleed. Maar het mooiste is, hij zit aan de voeten van de Heer Jezus. En eigenlijk denk ik dat hij daar altijd had willen blijven zitten. Hij heeft niet alleen de Heer Jezus zijn verlosser leren kennen. Ik ben zo vaak mensen tegengekomen die het fijn vinden dat ze door het geloof in de Heer Jezus verlost mogen zijn. Maar ze gaan vervolgens over tot de orde van de dag. En je denkt bij jezelf, ja, maar wat is er nou echt met je veranderd? Als iemand echt is aangeraakt door de Heer Jezus, dan verwacht ik precies als bij deze man, dat je aan de voeten van de Heer Jezus zit en dat je zegt, zo krijgen ze hem hier met geen 10 paarden meer weg. Dit is de plek. Ken je dat? Dat is nou een echt bevindelijke vraag. En ik weet dat de Kuiperianen dan gaan schuifelen op hun stoelen. Ik hou jullie scherp in de gaten. Maar ik zeg het toch. Ken je dat? Ik zeg het ook tegen de evangelische mensen, maar die zijn er gelukkig vaak wat makkelijker mee. Maar Jezus zegt in en nee, je moet erop uitgaan. Je moet de boodschap gaan verkondigen en dat doet die man ook. Met geweldig resultaat. En waarom zo'n goed resultaat? Hij heeft geen theologische opleiding gehad. Je leest zelfs niet eens dat hij vervuld is met de Heilige Geest. De Heilige Geest was nog niet eens uitgestort. Maar het antwoord is heel simpel. Hij had aan de voeten van de Heer Jezus gezeten. En hij had iets zo geweldigs meegemaakt. Ondervonden. Bevonden. Dat hij een sterk verhaal had. Weet je, de sterkste bekeringsverhalen. Daarom zijn er ook zoveel bekeringsverhalen gepubliceerd. Dat is niet dat iemand zakelijk, inhoudelijk, schematisch, maar keurig theologisch verantwoord het evangelie kan uitleggen. De sterkste verhalen, en dat vind je door het hele Nieuw Testament heen, door de evangelie heen, dat zijn de mensen die vertellen wat ze beleefd hebben. Wat de Heer Jezus voor hen gedaan heeft. Dat zijn de mensen die spreken vanuit echte ondervinding. Maar als je nou goed, net als die zondares, je hebt vergeving ontvangen, je hebt net als die bezeten man bevrijding ontvangen, vergeving, bevrijding, maar dan ga je er weer weg en dan ga je erop uit. Mag je nou weer terugkomen? Nou, dat is het mooie bij het derde voorbeeld van Jairus. Jairus. Misschien hebben sommigen van u het meegemaakt wat het is. Ik gelukkig niet, maar ik weet het van anderen. Wat het is om een kind te verliezen. En dit meisje van 12 jaar. Zo frappant, hè? Er staat vlakbij die vrouw die 12 jaar gevloeid had. Dat wil zeggen, ze was begonnen te vloeien toen dat meisje geboren werd. En de Heilige Geest legt onmiddellijk verband tussen die twee verhalen. Die schuiven als het ware in elkaar. En beide is de dood. Een bloedvloeiende vrouw mag door niemand aangeraakt worden. Betekent ook onvruchtbaarheid. Betekent ook vruchteloosheid. Betekent eigenlijk de zin van je bestaan wordt onder je voeten weggetrokken. En bij dit meisje was het ook zo. 12 jaar, het moment dat het leven eigenlijk zou moeten gaan beginnen. Eigenlijk dat zij vrouw wordt. Terwijl die andere vrouw van dat vrouw zijn al zo ontzettend veel last had. Die twee verhalen zitten in elkaar. Net op dat moment dat ze van meisje vrouw gaat worden, is ze doodziek en gaat ze sterven. Dan ben je een arm mens. Als je de hele theologie van 2000 jaar in je hoofd hebt. Maar je komt in zo'n situatie en je weet niet de plek te vinden aan de voeten van Jezus. Omdat je die plek eigenlijk niet kent. Dan moet je deze man voorstellen. Hij dringt door die menigte, net als die vrouw. Hij was eerder. Hij zegt, heer, kom met me mee. De heer gaat. Maar die hele menigte mensen moet ook. Dus het gaat allemaal heel langzaam. Het was niet eventjes een taxi roepen. Die hele menigte gaat verschrikkelijk langs. En dan komt dan die vrouw en die raakt hem aan. En dan stopt de heer Jezus. Begint een heel gesprek met die vrouw. En die man zit op hete kolen. Zo mooi is dat, zie je. En tenslotte komen ze bij hem en zeggen, hou maar op. Want het meisje is gestorven. Dat wist de heer Jezus natuurlijk. Ik zou bijna willen zeggen, hij liet het erop aankomen. Want deze Jairus had geloof genoeg dat de Heer zijn dochtertje kon genezen. Maar hij had geen geloof genoeg dat de Heer zijn dochtertje kon opwekken. En de Heer wil hem helpen dat zijn geloof gaat groeien. Daarom zegt de Heer Jezus tegen hem, wees niet bang. Je hoeft alleen maar te geloven. Vrees niet, geloof alleen. Dan herkent u het misschien beter. Wees niet bang. Heb je geloof genoeg dat ik een dochter van jou kan genezen? Ja, dat had je, anders had je me niet geroepen. Heb je ook geloof genoeg dat ik haar kan opwekken? Weet je, ik ben dol op universiteit. Ik heb verschrikkelijk veel gestudeerd en ik doe het nog elke dag. Het is de lust van mijn leven. Maar wat zou ik een ontzettend arm mens zijn als ik de plek niet kende aan de voeten van de Heer Jezus. En dan mag je komen met je ongeloof, met je wanhoop, met je vele vragen die je hebt. En je begrijpt niet waarom de Heer zus doet of zo doet. We zijn de laatste tijd weer geconfronteerd met allerlei ziektegevallen, ook in onze gemeente en in onze kennissenkring. Je wordt er soms zo moe van. En dan zeg ik maar tegen mezelf, en ik zeg het ook tegen anderen, wat doe je met die vermoeidheid? Maar de theologie helpt dan niks hoor. Al zou je dikke boeken geschreven hebben zelf, of gelezen hebben over de zin van het lijden. En je staat bij het ziekbed van iemand, die misschien wel gaat overlijden. Wat heb je dan in al die boeken? Vertel me dat eens. Kijk, dan begrijp ik die bevindelijke mensen weer. Hè. De vierde, u kent allemaal Maria. Maria. Ik vind wel trouwens dat Martha er een beetje slecht vanaf komt af en toe hoor. Jongen, er wordt gebeld, staan daar 13 mannen op de stoep. Ik word er al zenuwachtig van als er 3 op de stoep staan. 2 kan ik nog net hanteren. Maar 13 mannen. En die willen allemaal koffie, die willen allemaal... Ik had bijna gezegd sigaren, maar dat hadden ze in die tijd natuurlijk niet. Maar ze zitten allemaal heerlijk gezellig. En Martha als huisvrouw, was net zo in als Rieneke, die is ook huisvrouw, hebben we vanavond geleerd. Martha, die moet ervoor opdraaien. Nou, als kind hoorde ik in een preek, dat weet ik nou nog. Maar dat hebben de NBG-mensen hebben dat niet in hun Bijbel staan. De Telers-vertaling mensen wel en de Statenvertalers ook. Dat is het woordje ook. Er staat van Maria dat zij ook aan de voeten van Jezus zat. En dat werd dan zo uitgelegd, je moet nou heus niet denken dat Maria haar zuster niet geholpen heeft. Dat zou natuurlijk wel erg hard zijn. Maar het verschil was, Martha werd, zoals het hier staat, in beslag genomen door al die dienst. En dat betekent eigenlijk dat haar dienen belangrijker was dan de Heer zelf. Nou, dat gevaar kennen we. Elke prediker kent dat, of behoort dat te kennen. Iedereen die een werk mag doen in Gods koninkrijk, die loopt gevaar dat zijn bediening belangrijker gaat worden dan de Heer zelf. Dat kan je je wel voorstellen. Martha werd in beslag genomen door veel dienen. En dat was haar probleem. In Johannes 12, bij het sterven van en de opstanding van Lazarus, daar lezen we Martha diende. Nou, er is een gigantisch verschil tussen Martha werd in beslag genomen door veel dienen en Martha diende. Krijgt geen moppers. Want er is niks mis met dienen. Wat er wel mee mis is, als je in beslag genomen wordt door zoveel dienen, dat jouw dienen belangrijker wordt dan de Heer. Maar Maria die zat ook aan de voeten van de Heer Jezus. Want die begreep, alles wat de Heer Jezus mij heeft te vertellen is belangrijker dan alles wat ik voor hem kan doen. En dan zegt de Heer Jezus, Martha, Martha. Nou, als hij je naam twee keer gebruikt, ga maar dan rechtop zitten hoor. Abraham, Abraham, Jacob, Jacob, Saul, Saul. Wie hebben we nog meer? Martha, Martha, Willem, Willem heb ik ook wel eens gehoord, ja. Ik wel, jullie niet. Ik wel. Martha, Martha. En dan dat mooie, dat vind ik nou, dat zou ik nou weer een kernpunt van bevindelijk geloof willen noemen. Eén ding is maar nodig. Eén ding. Eén ding. Het klinkt zo onrechtvaardig tegenover die hardwerkende Martha. Eén ding is nodig. Dat is de verborgen omgang met de Heer Jezus. Eén ding. David zegt in Psalm 27, één ding doe ik. Eén ding heb ik van de Heere gevraagd, dit doe ik. Dit zoek ik, dat ik mag verblijven in het huis van de Heere alle dagen van mijn leven. Om te onderzoeken in zijn tempel en de liefelijkheid van de Heer te aanschouwen. Als je nou gevraagd had aan David, waaruit bestaat jouw leven? Nou, het gaat eigenlijk maar om één ding. Dat is dat ene ding. Dit is bevindelijke taal, nietwaar? Paulus zegt dat in Filippenzen 3. Eén ding doe ik. Dan moet je zijn agenda bekijken, zeg. Wat er allemaal niet in staat. Waar hij allemaal mee bezig was. Als die het social media had gedaan, zeg. En dan de hele dag telefoontjes krijgen uit al die gemeenten. Of sms'jes of whatsappjes. Ja, dat is even voor de ouderen niet. Maar al die. Vreselijk. En Paulus zegt: één ding doe ik. Dat is bevindelijke taal. Even voor de Kuiperianen. De Bijbel is vol bevindelijke taal. Eén ding doe ik. Vergetende wat achter me is, jaag ik naar wat voor me is. Naar de prijs van de hemel, zo roep ik God, welke is in Christus Jezus. Eén ding. Eén ding is maar nodig, Martha. Eén ding. Dat ene ding. Daar hebben bevindelijke mensen vaak veel van begrepen. Dat zouden we allemaal moeten. Grote theologie wordt daar verwaarloosd. Je kan niet alles hebben, maar dit is wel toch mooi. Die zouden misschien tegen ons zeggen, als ik zou zeggen, ja, maar die theologie is ook belangrijk. Dan zouden ze zeggen, Willem, één ding is nodig. En dan zou ik ergens met de mond vol tanden staan, want ze hebben gelijk. De vijfde, dat staat in Lucas 17. En die vind ik toch wel mooi, en dan ronden we af. Die vind ik wel mooi, want dit is ook een punt waar bevindelijk gereformeerden niet zo erg sterk in zijn. Moet ik eerlijk zeggen. Dat is in de aanbidding. Bij de Kuiperianen is het niet veel beter trouwens. Dit is echt een zwak punt. En ik begrijp ook wel waarom, maar daar ga ik nou niet langer over uitweiden. Want daar heb ik al genoeg uitweidingen gedaan. Maar dat is geen sterk punt. Ze noemen hun dienst eredienst. Maar er worden 5 psalmen gezongen. En een deel daarvan zijn ook nog klaagpsalmen. Ik bedoel, psalm 25 is een schitterende psalm. Maar is niet direct eredienst, het is geen lofprijzing. Ja, je kunt zeggen, alles wat we doen is tot eer van de Heer, dus het is allemaal eredienst. Maar dat vind ik een beetje een doekje voor het bloeden. Lofprijzing. 10 mensen zijn genezen. Ik mag hopen dat in deze zaal vanavond allemaal mensen zitten die genezen zijn. Hoeveel komen er terug om hem lof te prijzen? 1 kwam er terug, dat was notabene een Samaritaan. Die kwam terug en die viel aan de voeten van de Heer Jezus. Nog niet eens gewoon. Hij viel aan de voeten van de Heer Jezus. Om hem alleen maar dankjewel te zeggen. Lofprijzing is een wezenlijk onderdeel van ons leven. Als je bidt in Efeze 5, vers 18 om de vervulling van de Heilige Geest, dan staat er pal achter waarvoor. Namelijk om te loven, te prijzen, te danken en te aanbidden. Er zijn weinig dingen wezenlijker voor het christelijk geloof dan dat. En doe het maar aan de voeten van de Heer Jezus. Je kunt het doen in je binnenkamer, helemaal in je eentje. Je mag erbij zingen, hoeft niet. Als je maar vertelt. Als je maar geen dag overslaat, dat is mij ook wel eens overkomen, maar meestal toch niet. Geen dag laat overslaan om hem te prijzen om wat hij gedaan heeft voor ons. Dat is de laagste vorm. Maar vooral om wie hij is. Dat is een veel hogere vorm. Lofprijzing. Dat is een van de mooie dingen. Je komt niet alleen met je verdrietige dingen bij de Heer Jezus. Zoals Jairus, dat mag. Of omdat je vergeving nodig hebt, of bevrijding nodig hebt. Maar je komt ook om aan zijn voeten om zijn woord te horen. Dat is Martha, Maria. Je komt ook aan zijn voeten om hem te prijzen. Gewoon om hem te vertellen wat hij voor je betekent. Als je dat elke dag doet in de binnenkamer, is het ook niet meer zo moeilijk om een getuigenis te geven als iemand aan je vraagt, wat betekent de Heer Jezus voor jou? Dan begin je zo los te breken met de schitterende woorden van het Hooglied. Juist als het geestelijk even niet zo goed gaat met de bruid en het dan gevraagd wordt, maar wat heeft die vriend van jou nou meer dan andere vrienden? Wat zie je in hem? Nou, zeg, dan komt er een uiteenzetting over de grootte van haar bruidegom. En dat is taal die zo bevindelijk is. Rieneke, denk je dat je het nou beter begrijpt dan in het begin? Want ik vond het wel dapper dat je je eigen overwegingen met ons wilde delen. Maar als je nou zegt, nou weet ik het? Nee. Het probleem is namelijk, je moet het zelf ondervinden. Dus zelfs als je uitlegt wat ondervinding of bevinding is, dan nog zeg ik, je moet het ondervinden. Ik herinner me ooit, mag ik dat nog één keer vertellen? Hebben jullie haast of niet? Nog één klein dingetje. Ik heb ooit een boekje geschreven over het eeuwige leven. En dat is ook vertaald in het Engels, Eternal Life. En dat, daarin vertelde ik wat Johannes 17 vers 3 staat. Oorspronkelijk dacht ik ook, ik ga het over Johannes 17 vers 3 hebben. Dit is het eeuwige leven dat ze u kennen. Dat is zo'n bevindelijk vers, want dan gaat het niet over theologische kennis. Maar om kennis die intimiteit, relatie inhoudt. En ik had een boekje over geschreven en ik vond het eigenlijk best zelf een mooi boekje. En toen kreeg ik een brief, ik weet niet meer of het nou uit Ierland of Schotland was, of iemand had aan een ander geschreven en die stuurde het weer aan mij. En die man vroeg, en dat was zo'n domper, maar later begon ik het te begrijpen. Die schreef, als je nou dat boekje uit hebt, weet je het dan? Als ik een preek hou over bevinding aan het eind, weet je het dan? En ik was eerst een beetje verontwaardigd en nou later, dan word je ouder en bezadigder, weet je wel. Nou begrijp ik. Je kunt uitleggen over wat gemeenschap met de Heere God is. Je kunt het uitleggen. Maar bij ons thuis hing vroeger een tegeltje. Daar stond op, Liebe kan man niet beschrijven. Liebe muss man praktisch treiben. Liefde kun je niet beschrijven, je moet het gewoon doen. Liefde is een doewoord. Zo is het hier ook. Je kunt een verhandeling over liefde schrijven, maar als je het nooit gekend hebt, waar heb je het dan nou? Dus lieve mensen, ik heb jullie nou verteld over de ware bevinding. Weet je het nou?